verbonden zijn digitaal. Oeh, ik kom nu ineens erg goed door. Daar hou ik wel van hoor, goed door te komen. Dus dank voor het geluid wat door de zaal heen gaat. Ja, ook welkom op de laatste zondag van het jaar. En dan sta je toch een beetje op een drempel. We stappen het ene jaar uit en het andere jaar in. En het is natuurlijk niet zomaar een jaar geweest, 2020. Laten we wel wezen. Als we een klein beetje terugkijken, dan hadden we vorig jaar op dit moment niet gedacht dat het er zo uit zou gaan zien. Met de corona, de lockdown, een wereld die helemaal tot stilte is gebracht. En op dat moment heb ik wel even gedacht aan de boeken die, nou ja, een jaar of 15 geleden opgeld deden van Tim LaHaye, Left Behind. Ik weet niet wie ze nog gelezen heb, ik zelf niet, maar het ging erover dat de opname van de gemeente zou komen, de tegemoetkoming van de Heer in de lucht, de gemeente zou worden opgenomen en alles op aarde zou in een chaos komen vanwege dat ineens de buschauffeur werd opgenomen of de piloot of een heel verhaal daaromheen. En ik vond dat toen, ik denk, ja, zou God nou zo werken? Maar toen we in de lockdown zaten en alles tot stilte was gekomen, denk ik, ja, het zou nu zomaar kunnen gebeuren. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Op een manier die wij niet hadden gedacht, maar God kan gebruiken. En dat is natuurlijk altijd bij God geweest. God is naar ons toe gekomen op een manier die wij nooit hadden gedacht. Nooit, never. Als een kind in een krib. Het meest nederige wat er is. In schamele, armoedige omstandigheden. Het onverwachte is bij God altijd te verwachten. Laten we altijd openstaan voor wat God doet in situaties die wij voor onmogelijk achten. Op de drempel van een oud en een nieuw jaar kijk je niet alleen terug, maar je probeert ook een beetje vooruit te kijken. En te kijken, waar staan we nu? En ja, we staan natuurlijk op een kruispunt misschien wel. In Amerika is een burgeroorlog heel reëel, dat het kan gebeuren. Het financiële systeem waar we met z'n allen mee te maken hebben, is een uiterst broos systeem geworden. Daar staan we. De korte lontjes tussen mensen en tussen landen zijn alleen maar toegenomen. En dan wij. De nieuwe variant van het coronavirus is mogelijk minstens 2 keer, 1,5 keer zo besmettelijk. En gaat het vaccin wel werken? En daarom heb ik het thema genomen voor vandaag. Geloven in crisistijd. En hebben wij als christenen, als kerken, hebben wij een roeping in crisistijd? Hebben wij iets waarvan we zeggen, ja, daar zijn we nu speciaal voor geroepen? En ik weet niet, wat vindt u? Hebt u een idee? Wat is nu onze roeping? Hebben we een bijzondere roeping in crisistijd? En misschien heeft u een idee. Wat zegt u? God bekend maken. Dat is altijd onze roeping al. Maar misschien nu nog meer. Nog meer ideeën? Barmhartigheid. Barmhartigheid. Omzien naar de ander. Zeker. Nog meer? U weet het, ik zeg altijd, alle antwoorden zijn goed, hè? Er zijn geen fouten. Ze zijn goed, ze zijn ook waar. barmhartigheid is. Ik heb er erg naar gezocht. Is er een roeping? En ik ben zelf tot de conclusie gekomen. De conclusie zal ik u zo vertellen. Maar ik heb wel een motto. Ik wil een motto voorstellen voor crisistijd. En dat motto, dat komt uit een psalm. Want de crisis, daar hebben we mee te maken, met onze roeping. En ik had er nog een vraag bij die crisis. Vindt u, dus ik schakel even een klein stukje terug, vindt u dat de crisis leidt op dit moment tot meer geloof? Zeker wel. Of kun je ook zeggen dat de crisis leidt tot meer afval van het geloof? Ook. Dus geloven in crisistijd is niet vanzelfsprekend. Het kan leiden tot meer geloof, maar het leidt ook tot afval. Velen haken af. En de roep om meer bij elkaar te komen of meer te bidden is niet sterk. Ook in deze crisistijd. Vroeger was het zo, in crisis liepen de kerken vol en werden de bidstonden naar me toe. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik begin bij mezelf, ik heb er niet veel aan gedaan en niet veel van gehoord. En dat geeft te denken. Daarom dat thema en van daaruit het motto, wat ik jullie beloofd had. Het motto, en ik zal zo meteen vertellen waarom ik daartoe ben gekomen. En ik lees het eerst voor, want ik denk dat een goed motto is voor 2021 als kerk. En het komt uit Psalm 16 en daar staat de woorden: ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. En daarom verheugt zich mijn hart. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. En daarom verheugt zich mijn hart. Waarom dit thema? Toen de crisis begon, en al voor, toen die in China begon, heb ik mezelf daar enorm mee bezig gehouden. Alle berichten gelezen, tegen mevrouw gezegd dat ze maar voor 3 weken eten moest halen in huis, al ver voordat het hier actueel werd. Wat gebeurde er in China? Wat gebeurde er in Bergamo? In Italië? Hoe kwam het? Wat gebeurde er? En ik was echt overtuigd, dat komt naar Nederland, we krijgen er mee te maken en we krijgen er heel erg mee te maken. En als je al die berichten volgt en daarmee bezig bent, en dat heb ik echt gedaan, heel veel, en op een gegeven moment kwam ik erachter, ik ben mijn vrede kwijt, ik word angstig, en ik denk, wacht even, ik heb me er zo mee bezig gehouden, God was zo ver weg. Ik had de Heer helemaal niet meer voor ogen. En daarom was de blijdschap weg. En ik heb me gewoon moeten bekeren. Bekeren van allemaal bezig zijn met crisis en corona. En natuurlijk, het is goed om op de hoogte te zijn, doe ik nog steeds. Maar niet meer op die manier. Het is voor mij een stukje werkelijkheid geworden. De Heer voor ogen stellen is de enige weg om er doorheen te gaan. Het houdt me in balans en het brengt me waar ik moet zijn, denk ik. En misschien hebben we er allemaal wat aan. Het is geen mooi tegeltje om aan de wand te plakken. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Het is een opdracht. Ik stel, er zit een houding in. Voortdurend betekent dat het inzet kost. Het is training. Het is volharding om de Heere voortdurend voor ogen te stellen. We gaan zo makkelijk, glijden we wat weg. Dat doe ik, zal misschien bij u ook zo zijn. Voortdurend, het is intens. En daarom moet ik eerlijk zeggen, een crisis vraagt geen speciale roeping. Want wat gezegd is, was altijd onze roeping al. Alleen in een crisis komt het extra op ons af. En zien we dat het extra nodig is. En worden we erbij bepaald dat die dingen die we altijd al gewend waren, ineens een beproeving zijn. Een beproeving wat er binnenin ons is. Een beproeving voor de echtheid van ons geloof. Of glijden we af vanwege de druk van de wereld, de druk van de crisis, de druk die op ons afkomt. Dus de oproep is om vaster te staan in de dingen die we al weten. Om God beter te kennen en beter en meer te vertrouwen. Dat is de crisis. Dat is een wake-up call. Een wake-up call die training en volharding vraagt, maar een groot loon met zich meebrengt. Wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden. En uw loon zal groot zijn in de hemelen, zegt Jezus. En het is niet alleen komen in de hemel waar het om gaat, maar het mag zeker ook gaan om het grote loon wat God geeft. Daar zijn we nog wel eens wat karig in, om te beseffen dat er loon is in de hemel en dat dat verschillend zal zijn afhankelijk van hoe wij met de Heer leven. We hebben een fundament onder ons leven. En dat is al gezegd, het fundament ligt vast. Maar wij zien toe hoe we daarop bouwen. En dat kan met hout, hooi en stoppels. En het kan met kostbaar gesteente. En laten we dat laatste doen, want daar zit het loon aan vast. We gaan natuurlijk niet één tekst lezen uit Psalm 16. Maar we laten hem ook in zijn geheel ook even op ons inwerken. In het kader van het geloven in crisistijd. Psalm 16, en ik lees hem even vooruit de herziene Staten. Mag wel een keer, hè. Psalm 16 begint, bewaar mij, o God. Blijkbaar heeft de psalmist ook te maken, net als wij, dat hij bewaring nodig heeft. Bewaar mij, o God. Ik heb tot u de toevlucht genomen. Hij zoekt de schuilplaats bij God. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere. Mijn goedheid is niet voor u. En daar staat, u bent de Heere, u bent Heer. De psalmist zegt, wat er ook gebeurt, u bent de Heer, de gebieder. Er is geen twijfel aan, u bent de Heer. Of je het ziet of niet, of de omstandigheden goed zijn of niet, u bent de Heer. En dat spreekt hij uit en dat zet hij vast. En zo staat het ook voor ons vast. Hij is de Heer. Maar voor de heiligen die op de aarde zijn en de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind, groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op de lippen. Geen afgoderij. De Heere is mijn enig deel en mijn beker. En als God je enig deel is, dat betekent dat je een ongedeeld leven leidt. De Heere is mijn enig deel. Er is geen ruimte voor andere delen. Voor andere dingen die aan ons trekken. De Heere is de enige, een ongedeeld leven. U onderhoudt wat het lot mij toe is. De meetsnoeren zijn voor mij een lieflijke plaats gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Raad is wat we nodig hebben. De wijsheid van God, ook in een crisis. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren, het goddelijk onderwijs. En dan, ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. En omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Ik blijf stabiel. Ik sta op een rots. Ik heb een fundament onder mijn leven. Dit zegt de psalmist al in het oude verbond. Dit zegt de psalmist al die God wel kent, maar nog niet weet van de Messias van Jezus Christus, wat wij wel weten. Wij hebben veel meer gekregen dan de psalmist en toch zegt hij dat. Toch weet hij dat. Hij wankelt niet, want de Heer is aan zijn rechterhand. En daarom verheugt zich mijn hart en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en u laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Een psalm vol van de goedheid van God en de psalmist die daarvan getuigt. Het kan minder. We stellen ons de Heere voor ogen. En waarom doen we dat? Nou, waar je naar kijkt, daar kom je uit. Dat is een belangrijk principe. Waar je naar kijkt, daar kom je uit. Als ik bezig ben met corona, dan kom ik daaruit en dan kom ik in duisternis en dan kom ik in angst en dan kom ik in een situatie terecht. Hoe ben ik hier ooit kunnen komen? Het is maar waar je naar kijkt. De omstandigheden komen altijd op ons af en ze willen altijd ons overweldigen en willen altijd duidelijk maken, dit is waar het om gaat, dit is het belangrijkste. En wij staan met onze rug tegen de muur en denken, oh. Kijk de goede kant op en blijf dat doen. Dat doe je ook als je auto rijdt. Dan kijk je de goede kant op, want anders gaat het verkeer. En dat is in het geestelijke precies zo. Je moet de goede kant op kijken. Waar je kijkt, kom je uit. En zien is in de Bijbel heel belangrijk. Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Zien is belangrijk. Zie het Lam Gods. En er staat bij, want, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat. En die situatie die kennen we. De Israëlieten waren boos op God, ze klaagden, ze waren ontevreden, het deugde niet, de leiders deugden niet, de kerk deugde niet, om het hedendaags te zeggen. En ze werden gebeten door giftige slangen. Mozes moest de slang op een spies steken. En die hield hij omhoog. En ze moesten naar hem kijken. Zie omhoog. En ze werden genezen. En net zo eenvoudig is het nu. Als je op Jezus ziet en je ontvangt genezing. En je ontvangt de redding die je nodig hebt. Zien. Hoe belangrijk is zien. Hoe belangrijk het is de goede kant op te blijven kijken. Psalm 105, een voorbeeld, ook van zien. Ik had drie voorbeelden. Eén is Johannes natuurlijk, zie het van Gods. Maar Psalm 105, vers 4 zegt, zie uit naar de Heere en zijn macht zoekt voortdurend, daar hebben we hem weer, zoekt voortdurend zijn nabijheid. En Psalm 130, ik zie uit naar de Heere. Mijn ziel ziet uit en verlangt naar zijn woord. De Heer voortdurend voor ogen stellen. Ik heb het al gezegd, het is niet automatisch. Het vraagt inspanning en training. Geloof is iets wat je moet oefenen. Wat je moet oefenen. De Heer zoeken is een training. We zien uit. Zijn nabijheid zoeken, gebed, stil worden, lofprijzen, luisteren. Zijn wil zoeken in elke situatie is een voortdurend leven. We houden voor ogen wie hij is en wat hij heeft gedaan en wat hij heeft gezegd. En wie is hij? De Zoon van God. Wat heeft hij gedaan? zijn sterven aan het kruis en zijn opstanding uit de dood. En ze komen als koning wat hij beloofd heeft. De Heer voortdurend voor ogen houden, wil ik nog op 5 punten eventjes nog wat concreet maken. Vroeger zouden we in de kerk zeggen, we hebben de theorie en we hebben de toepassing. Nou, de toepassing. De Heer voor ogen houden heeft iets te maken met onszelf. Onze Heer voor ogen houden heeft iets te maken met onze tegenstander, de duivel. De Heer voor ogen te maken heeft iets te maken met onze leiders en onze overheid. De Heer voor ogen houden heeft iets te maken met de ander, het gemeentelid, de wereld. En de Heer voor ogen houden heeft iets te maken met onze toekomst. En als we kijken naar de Heer voor ogen houden voor onszelf, dat betekent dat we ons gezet weten op het fundament. Dat we dat weten. Het is weten, is meer dan informatie. Weten is iets van het hart. Als je het weet, dan weet je het van binnen. Wat iemand anders ook zegt. Je weet het. Weten doe je met je hart. Je weet, de rots is onder mij. Kan niet anders. Het is iets wat God heeft gedaan. Hij komt er niet op terug. Weten dat je gerechtvaardigd bent. Niet wordt, bent. Niet omdat je goed bent, maar omdat God zo goed is. En dat Jezus Christus de weg heeft gegaan om dat te bereiken. Het is een volbracht werk. Maar ook in de moeite te realiseren waar we moeilijk doorheen kunnen. Jezus Christus is ook onze overwinnaar. En hij heeft de moeite overwonnen. Hij heeft de zonde overwonnen. Hij heeft jouw zonde overwonnen. En hij is het die dat uitwerkt. En door geloof worden de dingen werkelijkheid. De lijn voor het werkelijkheid worden van wat God beloofd heeft, is geloof. Wat ziet op hem in elke situatie. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Is ook hier van toepassing. Het leven uit hem. Dan de tegenstander. Ik moet eerlijk zeggen dat de kerk, wij met z'n allen, nauwelijks spreken over de tegenstander. Ik vind dat, ik ben ervan overtuigd, Satan daar 1-0 binnen heeft. We geloven niet meer in hem. En als we er niet over praten, dan is hij er ook niet. Daar lijkt het op. Maar het is niet zo. Hij is 24/7 bezig met al priesen te doden, te stelen en te vernietigen. Huwelijken en gezinnen. Hij verleidt ons om op te geven. Hij bedriegt ons. Dat we geloven dat we onze omstandigheden nooit te boven zullen komen. En hij voorkomt dat mensen het licht van Christus zien. De duivel maakt gebruik van mensen. En Paulus zegt, zijn streken zijn ons niet onbekend. Is dat voor ons ook zo? Zijn zijn streken ons niet onbekend? Hoorden we wel zijn preek over. Efeze zegt, geef de duivel geen voet. En het kader van Efeze, het is te kort om daar nu op diep op in te gaan, maar het kader is oneenigheid in de gemeente. Ruzie en trammeland. Geef de duivel geen voet. Als er oneenigheid en ruzie is in de gemeente, gaat het licht uit of is het licht uit? Finito. De duivel weet dat. En er zijn bronnen van oneenigheid genoeg. Zeker vandaag. Laten we eerlijk zijn. Zijn je weer voor of tegen de mondkapjes? Ja, toch? Menig kerstdiner zal de verdeeldheid aan het licht hebben gebracht. Ook onder christenen. En Trump, ook zo'n artikel. Mensen lopen ermee weg en ze zijn het falikant tegen, ook onder christenen. Nepnieuws. Complotten. Je kunt ermee weglopen. Veel op tegen zijn. Maar het verdeelt christenen. Satan heeft sowieso gewonnen als het ons verdeelt. En natuurlijk, de Bijbel kent complotten hoor. Het mainstream nieuws is niet altijd het nieuws. Dat was het in de tijd van Jezus ook niet. Want de fariseeën en de schriftgeleerden kochten de soldaten om ander nieuws over Jezus' opstanding te verspreiden. Dat is zo oud als de wereld is. En Psalm 2 zegt dat de overheden en de machten van de wereld samenspannen tegen Jezus. Tegen de Heer zijn gezalfden. De Bijbel is daar heel eerlijk in. Leugengeesten zijn overal. Maar die zijn niet alleen in de mainstream media. Die zitten ook volop in het complotdenken. Daar zitten dezelfde leugengeesten. We hebben altijd de wijsheid van God nodig. We hebben altijd nodig een rechtvaardig oordeel. Recht doen aan mensen. Je kunt met een paar uitspraken van mensen samenknopen en er een heel verhaal aan maken. Wat misschien wel zou kunnen, maar als je de context waarin het gezegd is niet serieus neemt, dan is het toch zeer twijfelachtig of je die conclusies allemaal mag trekken. En dat gebeurt volop. Er is weinig rechtvaardig oordeel. Er wordt weinig recht gedaan aan wat mensen hebben gezegd en in welke context ze dingen hebben gezegd. En in die verwarring leven wij. En dan krijg je voor- en tegenstanders en de regering dit en de regering dat. Maar bidden wij voor die regering? Bidden wij voor die regering? Ja, maar bidden wij voor onze regering? Bidden helpt om de juiste plek te zien. Onze strijd is nooit tegen mensen. Onze strijd is altijd tegen de machten die erachter staan. Altijd. Het zijn de machten die erachter staan. En daarop hebben we weinig zicht. En de duivel, nog eentje erover, de duivel gaat niet weg door gewoon gebed. Het helpt geen moer. We kunnen niet bidden, Heer, help. Stuurt u de duivel even weg of dat soort dingen. Wilt u de duivel wegsturen? Zal het niets helpen. God heeft ons geopenbaard en Jezus Christus heeft ons laten zien dat de duivel alleen maar weggaat op de autoriteit van Jezus. En wij als gemeente hebben die autoriteit gekregen en dienen wij te gebruiken. Nergens, kom er naar me toe als je het niet weet, nergens in de Bijbel zul je zien dat de duivel weggestuurd wordt door een gebed. Altijd weg in Jezus' naam. Dat is de autoriteit van Jezus. Hij wordt niet weggestuurd. Hij laat zich daardoor niet wegsturen. Alleen de autoriteit van Jezus stuurt de duivel weg. Hou dus de Heer voor ogen als het gaat over de duivel. Wat we ervan geloven en hoe we ermee omgaan. Hou de Heer voor ogen als het gaat over onze leiders. Hoe praten we erover? Wat is er een strijd om de juiste visie? Het splijt huwelijken en families. Hou de Heer voor ogen door te bidden voor de oudsten. Te bidden voor de regering. Te bidden juist voor die mensen waar je het niet mee eens bent. Want ook zij zoeken in een woestijn naar de mogelijkheden en de wegen die ze gaan. En ze maken fouten. Ja, leiders in de gemeente maken fouten. Ik maak fouten. Waar is het geduld? En waar is de liefde? We hebben altijd verloren. Altijd verloren als het leidt tot verdeeldheid. Dan hebben we al verloren. Zie toe op de anderen in de gemeente. De mensen om ons heen. En dat toezien is niet om te controleren. Maar het toezien is om lief te hebben. Dat is als we ons op God richten. Een stad op de berg, dat zijn we niet op ons eentje. Dat kunnen we alleen maar zijn met elkaar. Alleen, we hebben geleerd te bidden, niet mijn Vader, we hebben geleerd te bidden, onze Vader. De gemeenschap, het geheel, is hierin bepalend. Met betrekking tot de wereld hebben we wijsheid nodig, kennis en het goede nieuws van de vrede met God weer uit te delen. De kansen te gebruiken die de crisis ons geeft om het goede nieuws weer uit te delen. Hou de Heere voor ogen in de omgang met de ander. Hou de Heere voor ogen in de omgang met de wereld. En ook met de toekomst. Laten we klaar voor zijn als Jezus komt. Hou de Heer voor ogen, olie in de lamp. Er komt een eeuwig koninkrijk. Zonde, ziekte en dood hebben niet het laatste woord. Hou de Heer voor ogen. Is hetzelfde als hef je hoofd omhoog. Want de koning komt. En alles loopt uit op wat geschreven staat in Openbaring. Zie, ik kom spoedig. En zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is perspectief. Het perspectief als we onze ogen op God gericht houden. En voortdurend dat doen. En ik keer nog even terug naar Psalm 16. Ik had een paar versen nog niet gelezen. Want als we dat doen, als we de Heer ons voor ogen stellen en dat voortdurend doen, dan staat er in vers 11, u maakt mij het pad van het leven bekend. Dat gebeurt er dan. Het pad van het leven wordt aan ons bekendgemaakt. De weg die we moeten gaan in tijden van verwarring, in tijden van moeite en van zorg. En overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Als er één kenmerk is, het meest centrale kenmerk van iemand die Jezus Christus toebehoort, is blijdschap. Forget the rest is blijdschap. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Daar is de bron. En de laatste, lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Hé, de rechterhand, let op. De rechterhand van God is de hand van Gods almacht. Daarvoor beven de volken. Als de Heer zijn rechterhand opheft, nou, berg je maar, alle goddelozen, alle machten. Des Heren sterke rechterhand zal ze door zijn daden de wereld doen beven. Dat is Gods rechterhand. En nu lezen we hier. Lieflijkheden zijn in Gods rechterhand. En dan moet u even denken aan de zegen die u altijd meekrijgt. De Aaronitische zegen. Daar staat, de Heer zal zijn aangezicht over u doen lichten. En als je dat woord goed leest, zoals het beschreven staat, dat aangezicht over uw lichten, dat mag u vergelijken met een moeder die zich buigt over een wiegje met een pasgeboren kind. Dat is hetzelfde woord. De Heer zal zijn aangezicht over u doen lichten. En dan begrijp je, iets van wat hier staat. Dat God de God is met liefelijkheden in zijn rechterhand. De almacht van God is altijd heil. Liefelijkheden zijn in zijn rechterhand. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. En daarom verheugt zich ons hart. Amen.